Dames en heren, u bent allemaal gezeten, zie ik, ja. Ik heet u allen hartelijk welkom, raadsleden, burgerraadsleden die hier in de kring zitten, de leden van het college, ambtelijke medewerkers, ook welkom en de belangstellenden op de publieke tribune. We hebben vanavond een onderwerp wat in de openbare zitting wordt behandeld en dat gaat dus over de milieueffectrapportage, structuurvisie, bestemmingsplan landelijk gebied. Waar we al een tijdje op gewacht hebben, met name structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied. De herziening daarvan. Het heeft een tijdje stilgelegen en we zijn daarom blij dat het weer in gang is gezet. Omdat we er wel behoefte aan hebben als samenleving om hier weer duidelijkheid over te hebben. De ruimtelijke ordening in ons gebied. Dus ik hoop dat vanavond weer een goede start daarmee kunnen maken en het programma is u bekend. We hebben ongeveer een uur de tijd om dit onderwerp te behandelen. En er zijn twee ambtelijke medewerkers die ons daarover iets zullen vertellen. Allereerst Maurice Arnoldi, en daar zit hij, en naast de wethouder links van u. En Dennis Eikenaar, die zal ook het woord voeren en meer op de concrete gevallen ingaan. Maurice Arnoldi is projectleider van het totaal, dus die zal het geheel behandelen. Ik denk dat ik voldoende gezegd heb en ik wil graag het woord geven aan Maurice. Goedenavond, zoals Leo zei ben ik Maurice Arnoldi, projectleider van MSB sinds enige tijd. Ik vind het een voorrecht om met bestemmingsplan, landelijk gebied, structuurvisie en de merren die ervoor gemaakt moeten worden, om daar bezig te gaan en bezig te zijn. Ik ben al meer dan 30 jaar werkzaam en woonachtig in gemeente Kloosterpolder, dus om dan mede vorm te mogen geven aan de ruimtelijke structuur, dat is, wat ik al zei, een voorrecht. De presentatie zal ongeveer een minuut of 20 in beslag nemen in totaal. Dat zal voor een deel door mij gebeuren. Voor een deel door Dennis, die ik aan het sheet of 14, 15 het stokje overdraag. Eerst even over het doel van de bijeenkomst. Die is vooral gericht op informatieverschaffing. Waar staan we op dit moment met het project? Wat
gaan we in de nabije toekomst verder doen. Hoe gaat het met de planning? Daarnaast wil ik ingaan op de input die door de Raad is verschaft ten aanzien van de nodige uitgangspunten. En wil ingaan op de beantwoording van vragen. Maar daar is in mijn ogen alle tijd voor. We hebben 20 minuten ongeveer voor de presentatie. Dus dat betekent 30, 40 minuten gauw om te discussiëren, vragen te beantwoorden. Het programma. Allereerst wil ik ingaan op het waarom. Waarom maken we een bestemmingsplan? Waarom is het nodig om voor een gemeente structuurvisie vast te stellen? Een terugblik op het voortraject, want we zijn er al eventjes mee bezig, zoals u wel weet. Dan wil ik doorgaan met de doorstart, de voortgang van het traject, een globale planning weergeven, kort ingaan op de financiën, voorbescherming, wat op zich een afzonderlijk traject is en niet zozeer onderdeel van het project is, maar wel van belang in verband met eerdere besluitvorming. En daarna de individuele verzoeken die door Dennis zullen worden behandeld. Nou, allereerst het waarom. Waarom maken we een structuurvisie? Dat is in eerste instantie omdat het gewoon verplicht is. De wet op de ruimtelijke ordening die geeft aan dat een gemeente een structuurvisie moet hebben. Maar dat is op zich belangrijk. Maar veel belangrijker is het dat het ook een heel nuttig instrument is. Het geeft het beleid weer op ruimtelijk gebied voor de komende 10, 15 jaar. Het is een heel belangrijk om dat als gemeente, om daar beleid voor te maken, om daar een beeld van te hebben hoe de toekomst eruit zal zien. Tweede punt is dat het duidelijkheid geeft voor de verschillende overheden waarmee we mee te maken hebben. Als bijvoorbeeld de provincie bezig gaat met een omgevingsplan, zeg maar wat vroeger een streekplan was, dan zal ze rekening houden en met onze structuurvisie, dan is dat gewoon een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen. Verder is er natuurlijk duidelijkheid voor de burger. De burger die weet hoe op lange termijn met het beleid van de gemeente, of wat ze kunnen verwachten van de gemeente. Dan is het ook nog een formeel instrument om input te leveren voor het grondbeleid. Waar ga je gronden aankopen en waar doe je het vooral niet? Nou, waarom het bestemmingsplan? Ook daar is de WRO de wettelijke basis. Een gemeente die moet een actueel bestemmingsplan hebben. Nou is ons bestemmingsplan voorlopig nog wel even actueel. Want pas in 2017 zal het bestemmingsplan niet meer helemaal rechtsgeldig zijn. Een bestemmingsplan blijft altijd rechtsgeldig in de zin van dat de regelgeving gewoon van toepassing blijft. Maar de overheid, de Rijksoverheid, heeft sancties als een gemeente geen actueel bestemmingsplan heeft. Namelijk dat er in dit geval na 16 augustus 2017 geen lezingen meer gegeven mogen worden. Dus dat is een stok achter de deur. Maar ook hier is het gewoon ook om andere redenen van belang om een bestemmingsplan te herzien. Ten eerste is er een behoefte aan deregulering. Op een aantal punten zijn er nu in een bestemmingsplan 2004, van het gebied 2004, vrijstellingen opgenomen. Terwijl die eigenlijk tamelijk standaard verleend worden. En je zou zeggen, die vrijstellingen, die zou je prima naar recht kunnen ombuigen. Nou, dan is er een wensenlijst waarbij met name afweging bij erfvergrotingen een belangrijke rol speelt. Ook daar zouden we nieuwe regelgeving voor willen introduceren. Dan even een terugblik. Die aanvang van de structuurvisie, we weten dat het al enige tijd duurt, is in 2007 geweest. Bestemmingsplan, daar is mee gestart, bestemmingsplan landelijk gebied in 2008. Die plannen zijn op een gegeven moment onder één regie gebracht. Dat was vooral omdat de MER die geproduceerd moest worden zich in hoofdzaak in hetzelfde gebied afspeelde. En het gewoon functioneel werd geacht als die bij elkaar werden gebracht. Het hele project is gestagneerd in 2011. En de hoofdoorzaken daarvan waren de pas programmatische aanpak stikstof, stikstofproblematiek ten opzichte van de Wiede-Weerribben. Het landschap, en daar speelde met name de RCE, Reizings Cultureel Erfgoed, een belangrijke rol in. En het MER-advies, wat, en dat dan ook hoofdzakelijk met betrekking tot, met name met betrekking tot de stikstofproblematiek, niet goed uitviel. Betekende even dat er een padstelling was van wat moeten we nu als gemeente? Uiteindelijk heeft het college in mei 2011 besloten tot een doorstart. En bij die doorstart is er meteen besloten dat er ook een evaluatie moest plaatsvinden van het voorproces. Nou, dan wil ik even ingaan op die doorstart. Daarmee zijn we natuurlijk eerst gaan brainstormen van hoe kunnen we nou die doorstart wel tot een succes maken, waar het eerst een aantal zaken misgelopen zijn. Allereerst moesten we natuurlijk rekening houden met de resultaten van de evaluatie. Die is niet voor niks gemaakt. En als ik nou voor mezelf de belangrijkste resultaten daarvan opsom, dan betekent dat in ieder geval voor mij dat kwaliteit voor tijd moet gaan. Dat de planning niet leidend moet zijn voor het proces, maar de kwaliteit. Als je op het moment dat je problemen tegenkomt, dan moet je die problemen eerst oplossen tegemoet treden voordat, voordat je weer verder gaat. De communicatie is heel belangrijk. Communicatie in dit geval met name met de provincie Overijssel, provincie Flevoland, met betrekking tot stikstof. En de RCE met betrekking tot landschap cultuurhistorie. Verder is een conclusie geweest dat er gescheiden processen moeten plaatsvinden. Het is een groot nadeel geweest dat er één MER is gemaakt voor bestemmingsplan en structuurvisie. Dat zijn plannen op een totaal verschillend detailniveau. En het betekende dat die MER er als het ware een beetje tussenin kwam te hangen. En dan is het heel hard nodig om te komen tot een heldere besluitvorming, politieke besluitvorming. Een heldere besluitvorming op de juiste momenten. Wat er in het voorproces een probleem gevormd heeft, dat is dat bij het ambitiedocument al keuzes zijn gemaakt die nog bemerkt moesten gaan worden. En wat ga je dan krijgen bij zo'n MER? Dat je de MER gaat toeschrijven naar de keuzes, in plaats van wat het doel is van een MER, input leveren om goede keuzes te kunnen maken op basis van objectief onderzoek. En daar heeft de commissie MER redelijk doorheen geprikt door dat proces. Dus dat is iets wat we moeten zien te voorkomen. In eerste instantie hebben we ons gericht bij die doorstart primair op overleg met instanties waar we eerder problemen mee hebben gehad en het oplossen van die problemen. Wat betreft de uitgangspunten, er was sprake van een doorstart en niet van een nieuwe start. Het betekent dus, wat ik ook al bij een eerdere gelegenheid heb aangegeven, dat we uitgaan in hoofdzaak van de oorspronkelijke door de Raad vastgestelde documenten. En dat betekent primair de 10 richtinggevende stellingen, en dat is evaluatie van de visie 2030, en secundair het ambitiedocument voor de structuurvisie wat is opgesteld. Die beide documenten, dat zijn op zich nog steeds prima uitgangspunten, maar het ambitiedocument die moet worden geactualiseerd, want er zijn intussen heel veel ontwikkelingen geweest. Er zijn projecten gestart, er is beleid gemaakt op gebied van wonen en op gebied van sociale structuurvisie. Dat zijn allemaal zaken die verwerkt moeten worden, want het is niet de bedoeling dat we met de structuurvisie opnieuw het wiel gaan uitvinden en met heel andere ideeën komen als die in die beleidsplannen kwamen. Dus het heeft geleid tot een nood van uitgangspunten die in grote lijnen het beleid wat in de loop van de tijd ontwikkeld is, volgt. Je ziet heel veel teksten bijna letterlijk overgenomen uit bestaande beleidsplannen. Heb ik hier een plaatje van de structuur die ons voor ogen stond, waarbij fase 1 die fase is van eerst maar eens onderzoeken, eerst maar eens overleggen voordat we echt weer in de documenten duiken en echt gaan schrijven. Want je bent aan het Ja, op het moment dat je aan de gaat produceren, dan zit je ook meteen alweer aan dingen vast en ben je geld het uitgeven aan documenten die later weer hersteld moeten worden. Dus eerst maar eens even bezinning en overleg. Die fase die is nu zo'n beetje achter de rug. Die tweede fase, dat was dat was qua planning een lastiger, omdat we ervan uitgingen dat het eerst het pas moest worden vastgesteld om met de MER te kunnen starten voor het structuurvisie en bestemmingsplan. Want dat pas die zou voorwaarden gaan geven voor de stikstof, die zou de gebruiksruimte weergeven. En wij kunnen in feite pas keuzes gaan maken nadat die gebruiksruimte duidelijk is. Dan praat ik dus over de gebruiksruimte op gebied van stikstof. Vandaar dat er een hele strikte streep staat ergens halverwege die pas. En dat betekent dat je MER structuurvisie, en bestemmingsplan, MER bestemmingsplan, dat je die in feite nog niet kan starten. Nou, die gedachte die we toen hadden, die blijkt iets genuanceerder te liggen. Maar daar kom ik zo op terug. Dat pas, dat zou eigenlijk klaar zijn eind vorig jaar. Dat is niet gelukt. De planning is nu 1 april voor wat betreft het ministeriële deel. Maar of dat gehaald gaat worden, daar is nu ook alweer twijfel over, heb ik begrepen. Oktober zou dan de E-pas, en dat is dus de versie, de operationele versie die bij de provincies met name ligt, klaar zijn. En dat betekent dat het pas echt operationeel wordt. En operationeel bedoel ik dat je op basis daarvan vergunningen kan gaan verlenen in 2013. De vraag deed zich dus voor, toen in eind december er geen pas lag, hoe we nou verder konden met het project. Of we het moesten gaan stopzetten of dat we toch alvast een voortgang konden maken. Nou, overleg met provincie Overijssel, met provincie Flevoland heeft geleerd dat we zeker voor wat betreft de structuurvisie door kunnen. Structuurvisie toch een plan waar nog niet werkelijk meteen juridische gevolgen aan kleven. En je idealen, je beleid kan je vormgeven zonder dat het meteen consequenties heeft. Waar ik wel bang voor was op dat moment, dat je dan een hele vage structuurvisie krijgt van mits enzovoorts. Nou, dat blijkt uit overleg met Overijssel dat dat behoorlijk meevalt en dat we heel ver kunnen gaan. Voorwaarde is wel dat we in het proces die provincies en andere partijen meenemen om te voorkomen dat je aan het eind van de rit met een plan komt en alsnog wordt afgerekend op zaken die niet acceptabel zijn. Dan even naar de huidige stand van zaken. Die afstemming met provincies en RCE die heeft plaatsgevonden. Er is een analyse van de MER opgesteld. En dan bedoel ik een analyse waarbij gekeken is wat van de oude MER nog bruikbaar is en wat er nodig is voor de nieuwe MER. Welke onderzoeken zijn nog relevant? Welke zaken zijn verouderd? Welke dingen zijn heel goed bruikbaar? Er is een nood van uitgangspunten opgesteld. Nou, die heeft u allemaal ontvangen. Nota rijkwijd en detailniveau is gereed en die moet je zien als een juridische vertaling van de noden van uitgangspunten. Het document wat bedoeld is om de MER mee te starten. Er is inmiddels opdracht verleend voor een landschapsvisie. En die landschapsvisie is van het grootste belang voor zowel de MER-structuurvisie als input voor het landschappelijke deel als voor de structuurvisie zelf. Daarbij wordt, ja, dat kan ik wel even zeggen, maar dat hebben we ook al kunnen lezen in de nood van uitgangspunten, de vijfde laag verlaten. Waarbij het niet best kan zijn dat hij weer terugkomt, maar in ieder geval gaan we dat nu objectief laten bekijken. Op korte termijn verwachten we dat we opdracht kunnen verlenen voor de MER-structuurvisie. En het betekent ook dat we de procedure voor de MER al tamelijk snel kunnen starten. Wat we ook hebben meegenomen, dat is dat we onderzocht hebben hoe we met de voorbescherming moeten omgaan. En ook daar is intussen duidelijkheid over. Nou, die ben ik even kwijt, maar dat geef je niet. Voorbescherming die verloopt in april 2012. Er is een voorbereid besluit genomen, april 2011. Die is genomen met name omdat er een angst was dat de gebruiksruimte zou worden aangetast. Dat door een vermeerdering van intensieve veehouderijen, nieuwe vestiging, uitbreiding daarvan, dat we daarmee de stikstofdepositie zouden verhogen en daarmee de gebruiksruimte voor andere zaken, zoals recreatieve ontwikkelingen, zouden indammen. Nou, er is inmiddels eens gekeken of dat inderdaad het geval is. En dat blijkt niet zo te zijn. Overleg met provincie Overijssel heeft geleerd dat voor vergunningen, of voor dat soort activiteiten, een vergunning op basis van de NB-wet nodig is, Natura 2000. Die vergunning wordt alleen maar verleend als de stikstofdepositie ten opzichte van wie de weerribben niet wordt verhoogd door de provincie Overijssel. Dat betekent dus dat als vergunning wordt verleend door de provincie, dat dus de depositie niet wordt verhoogd en dus de gebruiksruimte niet wordt verminderd. Dus dat is voor ons reden geweest om het college te adviseren de voorbescherming niet te verlengen. Uiteindelijk gaat de raad erover, maar ook naar jullie toe. Het lijkt me gewoon verstandig om het niet te doen. Er zijn ook geen ruimtelijke argumenten om het om andere redenen te doen. Dan de planning. We verwachten de MER-structuurvisie gereed hebben in de tweede helft van 2012. Structuurvisie zelf, eerste kwartaal 2013, de vaststelling daarvan. MER-bestemmingsplan, tweede helft 2013. En bestemmingsplan landengebied, eerste helft 2014. Het zijn processen die qua werk voor een deel wel naast elkaar lopen, maar procedureel allemaal achter elkaar aan zullen gaan. Van de financiën. In 2011-2012 hebben we dekking gevonden uit bestaande middelen. Totaal 5 ton. En die komt dus voor een deel uit het restant van het oorspronkelijke projectbudget. En verder uit de kostenplaatsen ORB en PMW. ORB, dat is ontwikkeling, realisatie, beheer. En PMW is projectmatig werken. 2013-2014 is aanvullend budget nodig, omdat het project langer duurt als bij de doorstart destijds werd voorzien, van respectievelijk 75.000 en 37.500. En ja, in feite is dat helemaal gelegen in de kosten voor projectleiding. Input, nodige uitgangspunten. Allereerst dank voor jullie inbreng daarbij. We hebben redelijk wat reacties gekregen en ook tijdens de eerdere bijeenkomst al wat reacties genoteerd. Als ik zo naga wat er allemaal op ons af is gekomen, dan is dat een beetje te verdelen in drie vormen. Ten eerste correctievoorstellen. Nou, daarvan die gaan we gewoon controleren en bekijken of dat reden geeft om de nota aan te passen. En dat is het al heel snel, denk ik, want op het moment dat er een vraag komt, dan kan misschien wat er staat al juist zijn, maar dan is het in ieder geval blijkbaar niet helemaal duidelijk omschreven. Dus we gaan daar serieus naar kijken. Dan zijn er een aantal nieuwe items aangegeven. Die worden meegewogen met de besluitvorming van het college, waarbij er drie mogelijkheden zijn. Of we nemen het mee met structuurvisie en dus ook met het onderzoek van de MER-structuurvisie. Tweede mogelijkheid is dat het zo complex is en zoveel extra werk met zich meebrengt dat we het parkeren en als een uitwerking gaan vormgeven. En de derde mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat we het niet meenemen afhankelijk van wat er op ons afkomt. Dan zijn er ook een aantal opmerkingen die keuzes inhouden. En dan bedoel ik dus keuzes in de zin van zorg dat er maximaal de ruimte wordt gegeven voor nevenactiviteiten of iets dergelijks. En dat zijn nou juist zaken die wij wel waarderen dat het komt, maar pas in een later stadium. Want we willen eerst via die MER en via zeg maar de afweging die we maken in beeld brengen wat de gevolgen zijn voordat je tot uiteindelijke keuzes komt. En dan zie ik dat ik al aan het einde van mijn verhaal ben. En dan geef ik graag Dennis het woord.
Maurice, bedankt. En Dennis, ga je gang.
Maurice gaf net aan dat ik in zou gaan op de individuele verzoeken. Dat zijn er nogal wat. U zult me hopelijk niet euvel duiden dat ik niet op elk individueel geval inga. Maar ik wil wel graag even vertellen hoe we daarmee omgaan. Toen het bestemmingsplan vorig jaar in ontwerp strandde, waren er ook een groot aantal initiatiefnemers, ondernemers in het buitengebied, die hun verzoeken in dat bestemmingsplan hadden laten opnemen. En in de ervan uitgaande dat het bestemmingsplan de eindstreep zou halen. En die dus met een probleem geconfronteerd werden. Het is misschien wel goed om even te beginnen met... Waar moet ik naar richten? Ja. Wat nu op dit moment formeel gezien de juridische status is als ik een verzoek indien om iets te gaan doen in het buitengebied. Het formeel geldende juridische kader is op dit moment het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004. Dat is dat plan wat in 2017 10 jaar oud is en waar de leesjes dan van komen te vervallen. Maar de regels daarin die gelden nog steeds. Dat betekent ook dat aanvragen die worden ingediend in het buitengebied aan dat kader worden getoetst. Daar zijn we formeel juridisch aan gehouden. Kunnen we dan helemaal niks, is de vraag. Nou, we hebben natuurlijk een ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 2010, wat ook door het college is vastgesteld. En dat kunnen we wel als een beleidskader hanteren. Maurice gaf net ook al aan dat we voor wat betreft de noten van uitgangspunten ook niet met een heel nieuw kader zijn begonnen, maar eigenlijk het kader wat er lag hebben gepakt en dat geactualiseerd hebben. Dat doen we dus ook met aanvragen. Op het moment dat er een aanvraag komt die niet binnen dat kader van het landengebied 2004 past, dan pakken we eigenlijk het ontwerp bestemmings van landengebied 2010 erbij en beschouwen dat als een beleidskader in de afweging, gaan we wel of niet aan zo'n initiatief meewerken. Daar zit één kanttekening bij. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan zijn uiteraard ook zienswijzen ingediend, een behoorlijk aantal. En als er een zienswijze tegen een onderwerp uit dat bestemmingsplan is ingediend, dan zijn we wel voorzichtig in het meewerken, omdat we weten dat er bezwaren tegen zijn en het niet een onomstreden onderdeel van dat bestemmingsplan is. Nou, twee voorbeelden zaten ook al in het verhaal van Maurice. Dat waren met name de erfvergrotingen, waar discussie over is. En natuurlijk de intensieve veehouderij, waar we een voorbescherming op hebben, van toepassing hebben nog steeds. Ja, daar is hij. Dit schemaatje laat dat zien, hoe we met aanvragen omgaan op dit moment. De eerste vraag die we ons stellen is natuurlijk, past het binnen het bestemming van het geldende kader, landelijk gebied 2004? Als het antwoord daarop ja is, dan past dat in ieder geval binnen dat kader. Er zit daar nog op dit moment nog steeds één voorwaarde achter, en dat heeft ermee te maken, als het een intensieve veehouderij betreft, Dan geldt het voorbereidingsbesluit nog steeds. En moeten we formeel gezien die aanvraag aanhouden, zoals dat zo mooi heet. We afwachten tot er een besluit is genomen over een bestemmingsplan, dan dat het voorbereidingsbesluit is vervallen. En daar hebben we ook een aantal ontheffingscriteria aan verbonden, vorig jaar al. Die ontheffingscriteria die komen eigenlijk neer op de criteria die Maurice ook aangaf, namelijk dat de stikstofemissie niet mag toenemen. Als dat wel zo is, dan kunnen we middels een procedure wel meewerken aan zo'n initiatief. Vanaf 30 april, op het moment dat dus dat voorbereidingsbesluit vervalt, dan vervalt ook deze voorwaarde, want geldt het voorbereidingsbesluit. Past het dan niet binnen het bestemmingsplan? Wilt u een vraag stellen?
Ja, dat voorbereidingsbesluit, dat telt toch alleen voor de zuidelijke hoek van Noord-Oostpolder?
Nee hoor, dat geldt voor het hele gebied. Ja toch? Ja. De vraag die we ons stellen op het moment dat een aanvraag niet binnen het bestemmingsplan van het gebied past, is allereerst natuurlijk, want dat is ook voor een aanvrager het meest eenvoudig, kunnen we die aanvraag inpasbaar krijgen binnen dat bestemmingsplan landelijk gebied 2004? Dat zie je met name bij erfvergrotingen die niet binnen die regels van dat bestemmingsplan 2004 past. Dan zie je vaak dat door bijvoorbeeld de andere situering van een schuur, iets aanpassen van de verhoudingen, dat het dan wel inpasbaar is. En dat scheelt een heleboel procedures ook voor de aanvrager en gedoe. Krijgen we dat dan inpasbaar binnen dat bestemmingsplan, dan werken we uiteraard mee aan het initiatief. Nou, mocht dat nou niet lukken, dan hebben we dat beleidskader, hè, van het bestemmingsplan 2010. Waarbij ik al aangaf, er zijn een aantal onderwerpen in dat plan die zijn controversieel. Dat is met name dus de erfvergrotingen en de intensieve veehouderijen. Als het om zo'n onderwerp gaat, dan wijzen we het verzoek op dit moment af, omdat we daar geen helder beleidskader op hebben en we daar dus ook niet zonder meer aan kunnen meewerken. Past het wel binnen dat kader, is het volgende stapje binnen landelijk gebied 2010, hè, dat ontwerpbestemmingsplan wat we hadden. Dan zullen we proberen daaraan mee te werken, middels een afzonderlijke procedure. Dat kan zijn een uitgebreide WABO-procedure of een partiële herziening van het bestemmingsplan. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de bestemmingsplan voor de twee natuurgebieden in de polder. Daar loopt een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure op basis van het beleidskader van 2010. Nou, als we helemaal onderaan die lijst komen, past het ook niet binnen dus het ontwerpbestemmingsplan van 2010. Ja, dan, ook dan wijzen we het af en past het niet binnen een kader wat we hebben. Dat heeft tot nu toe opgeleverd, misschien wel goed om even te vermelden. In dat ontwerpbestemmingsplan zaten ongeveer 40, 50 initiatieven, ondernemers die een erfvergroting wilden, een aanpassing van hun bedrijfsvoering, et cetera, die niet in het oude bestemmingsplan pasten, die daarin meeliften, zoals dat ze mooi noemden, en dus met een probleem geconfronteerd waren. Mensen hebben allemaal netjes ook een brief ontvangen dat het bestemmingsplan is aangehouden en daar zijn we mee in gesprek geweest. Dat heeft tot nu toe geleid dat een aantal initiatiefnemers zelf ervoor heeft gekozen om de aanvraag in te trekken, om daar niet mee verder te gaan. Het merendeel hebben we inpasbaar gekregen binnen het landelijk gebied 2004 en heeft daarmee dus verder gekund. En er zijn er in totaal twee echt afgewezen. Dat ging om een erfvergroting en een veehouderij. Voor die intensieve veehouderij is het nieuws dus dat vanaf 30 april het voorbereidingsbesluit moet vervallen. En die aanvragen dus gewoon weer binnen het kader van het landelijk gebied 2004 afgehandeld zullen worden. Dan hebben we nog wat de bulk van de aanvragen is, dat zijn erfvergrotingen. Daar zijn we in het kader van de structuurvisie mee bezig om daar op basis van de landschapsvisie die we aan het maken zijn een beleidsregel te ontwikkelen. Dat willen we vooruittrekken in het proces, omdat we zien dat daar heel veel aanvragers mee worstelen met die erfvergroting, om daar duidelijkheid over te krijgen. Dat proberen we de komende 4 maanden duidelijk te krijgen en daar met een beleidsregel te komen, zodat we daar aanvragen aan kunnen toetsen. En dan blijven er altijd natuurlijk wat individuele gevallen over die net buiten al die kaders passen. Daar proberen we zoveel mogelijk maatwerk te leveren om toch mee te kunnen werken aan initiatieven. Dat is een beetje de lijn die we daarin volgen. Ja, in overleg met het RCE, hè, want die hadden daar grote bezwaren tegen. Ja.
Oh, en dan hier, want daar liggen nu gevallen hier waar het op dit moment niet kan.
Nee.
En dan zou het kunnen wezen dat op basis daarvan dat de mogelijkheid is.
Ja.
Dat
het mogelijk... Dan is er in ieder geval duidelijkheid over hoe we daarmee omgaan en wat dat kader zal zijn. Ja. En er zullen een aantal gevallen daar inderdaad in mee kunnen.
En het beleidskader waar u dan mee komt,
ja,
dat is ook het beleidskader waarvan u verwacht dat u dat ook opneemt in uiteindelijk de structuurvisie.
Ja. Dat is precies de bedoeling.
Die pas over 2 jaar vastgesteld gaat worden.
Ja. Maar dan kunnen we op basis van zo'n beleidskader, kun je middels partiële herzieningen, kun je meewerken aan een erfvergroting.
Nou, ik ben blij in ieder geval dat, want uiteindelijk laten we wel wezen, die ondernemers, hè, die willen verder, hè, die kunnen niet jaren wachten.
Nee. Ja. Vragen? Dat geldt niet alleen voor mijn verhaal, maar voor Maurice.
Zullen we het proberen weer wat eerlijk te verdelen, zodat iedere fractie is maar eens 2 vragen stelt. Anders dan gaat één fractie misschien alle vragen stellen. En dat zou ook niet zo leuk zijn. En blijven we de ander niks meer over. Ik stel voor dat ik maar in het midden begin deze keer. En dat is bij de Politieke Unie. Die zit ongeveer in het midden. 2 vragen dus. En dan kijken wie er antwoorden. Ik heb nog niet voorgesteld Marieke. En die is de projectleider speciaal voor de structuurvisie. Oké, bij deze dus.
Voorzitter, ik hoop dat het niet teleurstellend is, maar ik heb op dit moment geen vragen.
Oké, u heeft juist al vragen gesteld. Dan gaan we linksom naar de heer Lammers, begrijp ik.
Wij hebben ook geen vragen nog.
Geweldig duidelijk verhaal.
Ja,
wij
hebben op het moment ook geen vragen.
Nou.
Misschien de komende de tijd.
Nou, dan heb ik het helemaal verkeerd ingeschat. Ik denk iedereen die borrelt van de vragen. Mevrouw Wiedijk.
Nou ja, ik had in zoverre wel een vraag. Toen ik hoorde dat er opdracht verleend wordt voor landschapsvisie. Daar gaat mijn vraag over. Dat hoeft niet nu beantwoord te worden, maar ik zou daar graag een beeld bij krijgen van. In mijn beleving doen we nou bepaalde zaken voor de derde keer. We hadden eerst bureau Vijn met dat ambitiedocument. Ik zie ons nog staan bij Van der Valk met dat glas wijn en kaarslicht. Maar dat voldeed niet. Toen kregen we de tweede oplevering, dat boekwerkje. Ik heb het nog op mijn bureau van Oranjewoud. Kennelijk moet dat ook weer overnieuw. Dan denk ik van, hoe luidt die opdracht? Vanuit welk idee wordt er nu een nieuwe opdracht gegeven? En hoe verhoudt zich dat tot de vorige opdrachten? Dus als we dat op enig moment inzicht in kunnen krijgen.
Misschien is er nu wel iets over te zeggen. Ja? Op deze vraag? Ja? Direct maar de antwoorden, ja. Maurice, ga je gang.
Ik heb wat reserve sheets toegevoegd. Ja, hier maar even beginnen, denk ik. We willen ook wat betreft landschappen niet helemaal opnieuw beginnen. Er is in het kader van de toekomstvisie is er een kwaliteitskaart opgesteld. En die kwaliteitskaart, dat is op zich een uitstekend instrument om op hoofdlijnen, daar ligt in ieder geval de basis van de structuur van een roospoel, die ligt er uitstekend in vast. En die leidt ook tot een document wat keuzes kan maken, wat je kan begeleiden, kan leiden tot keuzes. Je moet het zo zien dat vanuit die hoofdopzet van de polder gekeken moet worden hoe nieuwe ontwikkelingen daarin vormgegeven kunnen worden. En daar kan je op basis van het oorspronkelijke concept, kan je die keuzes gaan vormgeven. Nou, dat kun je, hier zie je die hoofdstructuur van Noordoostpolder. Daar zit natuurlijk die ring in van dorpen. Daar zit het Assenkruis in. En een belangrijk element zijn de verschillende eilanden. De eilandjes van de erven. De eilandjes van de dorpen, van de kernen. Als er zich een nieuwe ontwikkeling aandient, dan kan je vanuit de structuur kan je bekijken van ja, waar past dat er eigenlijk bij? Dan ga je eerst eens kijken van past dat op een eilandje? Past dat in een kern? Of moet je juist kleiner naar een erfje? En zo niet, als het daar allemaal te groot voor is of niet past, dan kan je eens gaan kijken, past het misschien in het Assenkruis of kan je het vormgeven aan de ring? Nou, die keuzes, die kan je op basis van de kwaliteitskaart prima maken. Het is volgens mij een prima systeem om je ruimtelijke structuur weer te geven. Maar niet alleen, want die polder die is in de 70 jaar is die gegroeid. Er is van alles ontwikkeld en wij vonden dat je ook met die ontwikkeling, die 70 jaar ontwikkeling rekening moest houden. Daarover hebben we, omdat dat gevoelig lag gezien de eerdere vijfde laag, heel nadrukkelijk overleg gehad met de RCE. En die kon zich erin vinden. Daar is ook de persoon bij betrokken geweest die destijds de kwaliteitskaart, of betrokken is geweest vanuit de RCE met de kwaliteitskaart. En het heeft geleid tot het principe om beide straks bepalend te laten zijn voor keuzes die je maakt. En dat lijkt mij op die manier een uitstekend instrument om met structuurvisie straks aan de gang te gaan. Dus niks nieuws, maar wel anders.
Dankjewel. Nog een vraag? Ja. Ja?
Nou ja, waar het mij eigenlijk om ging, want het is inderdaad niks nieuws en het is weer wat anders, maar dat je dan drie keer opnieuw bureaus of wie dan ook opdrachten daarvoor moet verlenen, nieuwe opdrachten. Maar dat materiaal is toch allemaal in huis, zou ik zeggen. Maar goed, ik wacht het met spanning af wat het nou de landschapsvisie weer gaat opleveren.
Dat materiaal is inderdaad in huis voor wat betreft de oorspronkelijke structuur. Maar het in kaart brengen van de huidige kwaliteiten, van wat je nu ontmoet in Noordoostpolder, dat is veel minder helder vastgelegd. En daar is nu juist ook het onderzoek op gericht, om dat te bepalen.
Ja, dat waren uw vragen, de heer Bakker.
Ja, voorzitter. Ik bij de input van de raad voor het nodige van uitgangspunten had ik twee vragen. In eerste instantie wordt gezegd dat er zijn een aantal zaken die worden geparkeerd en die worden later uitgewerkt. Maar in welke fase vindt die uitwerking dan plaats? Want voor mij is het ook van belang dat we die hele MER-procedure in moeten. En u heeft aangegeven van die MER-procedure moet je eigenlijk vrij ruim ingaan. En eigenlijk alles wat je eventueel zou willen moet je erin stoppen. En nakijken, nalaten gaan van wat zijn de voor- en tegens en dan vervolgens keuze maken. Maar dan horen die uitwerkingen daar toch ook al bij. Dat is even de discussie waar ik in...
Ja, zo Judo, dat we die afweging we nog moeten gaan maken. Natuurlijk is het heel vers, de dingen die naar ons toe zijn gekomen. De afweging moeten we nog maken of we het alsnog in het project onderbrengen. Of dat het zo complex is dat het een eigen project verdient en dus een heel ander gremium om het uiteindelijk te gaan verwerken. Ik heb begrepen, in ieder geval, waar jij mee gekomen bent, is met de kleinere windmolentjes. Of daar plek voor gevonden kan worden in de polder. Er zijn ook al een aantal keer individuele verzoeken voor geweest. Die afweging moet worden gemaakt of we dat in dit verband meenemen. En dan zou het misschien kunnen worden ondergebracht bij duurzame energie. Projecten, dat thema zit ook in de nood van uitgangspunten en dat zou wellicht daar aan toe te voegen zijn. Maar ik heb natuurlijk zelf te maken gehad destijds met de ontwikkeling van het windbeleid. Dat was toen al zo complex dat het moet niet zo zijn dat het een project in een project wordt, zeg maar. Dus die afweging moeten we nog even maken wat dat voor gevolgen heeft. Het tweede aspect, dat ging om die werelddorpen, heb ik de indruk dat heel goed ergens in te brengen is. In de zin van dat we de dorpen laten meepraten over hun eigen toekomst, over hun eigen ontwikkeling. En als dat een dergelijke wens zich zou voordoen, dan is het niet gek als je daarop voorgesorteerd hebt. Het lijkt me niet een punt om zeg maar, dat lijkt me geen probleem om dat op de een of andere manier een plek te geven.
Ja. Dat is de beantwoording van de zijde van de VVD, de heer Willinga.
Ik had een vraag aan Maurice. Hoe star is zo'n structuurnota? Of is dat zo dat we er eigenlijk wat soepeler mee om kunnen gaan? We hebben nu ook een plaatje voorstaan waarin de polder in drieën opgedeeld is. Ik geloof dat we ook al eens een keer heel makkelijk hebben gepland om een durfsportcentrum te plannen op een plek waar nu een segment met hoge cultuurhistorische waarde is. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Kijk, op het moment dat de structuurvisie vastgesteld is, dan is dat natuurlijk het beleidsdocument om verder vorm te geven aan je juridische document, het bestemmingsplan. Op het moment dat je in je structuurvisie bijvoorbeeld een aantal vlekken vastlegt voor grootschalige recreatieve ontwikkelingen, en je gaat die uiteindelijke bestemmingsplan van landelijk gebied of een partiële ziening een totaal andere plek aanwijzen, ja, dan is het voor mensen die bezwaren maken, zienswijze indienen, wel een open deur in trappen. Dus het betekent dat het wel een belangrijk document is voor je toekomstige ontwikkeling. En dat het wel niet een direct juridisch effect heeft, hè, maar dat het indirect natuurlijk wel van groot belang is.
Ja, heer Van der Velde. Nee, dan laat het aan de anderen over. Dan gaan we eerst naar het CDA, heer Suhlman.
Ja, ik heb een vraag over de planning. Als we daar in stappen doorheen gaan, dan zie je op het eind van dat de bestemmingsplan landelijk gebied eerst al 2014. Dat is ruim 2 jaar verder. Je hebt al gezegd van procedureel moeten deze stappen achter elkaar worden genomen. Maar is dat niet erg lang?
Dat vinden wij ook erg lang, ja. Het is zo dat die proceduretijden die tijd in beslag nemen. Dus als wij gewoon in een stroken planning alles achter elkaar zetten wat nodig is om met name die procedures te voeren, dan komen we daarop uit. En wij vonden het heel vervelend, te meer omdat in 2014 verkiezingen zijn. En wij natuurlijk heel graag de zaak af hadden gerond voor dat de verkiezingen plaatsvinden. En zeker niet een maand voor de verkiezingen, bij wijze van spreken, wat ook nog even geleefd heeft. Dat gaan we gewoon niet halen, maar dan praat ik wel over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het in ontwerp gaan van het bestemmingsplan is daar natuurlijk ruim voor en is dus ook ruim voor de verkiezingen. En dat in ontwerp gaan is natuurlijk uiteindelijk veel belangrijker dan de uiteindelijke vaststelling. Dat is toch uiteindelijk alleen maar een juridische kwestie. Maar los daarvan, wij vinden het heel jammer dat dat zo lang in de tijd in beslag moet nemen. Ja.
Dat waren uw vragen. Van de zijde van D66. Geen vragen. Ja, de heer Filet.
Geen vragen inderdaad.
Oké. Okay. Partij van de Arbeid, de heer Klein-Thijssen, begrijp ik.
Vindt u het goed, voorzitter, dat we dat opdelen tussen mijn collega Teun en... Ja?
Uiteraard.
Dank u wel. Ja. Dat plaatje staat voor en daar gaat mijn vraag ook over. Probeert u mij nog eens duidelijk te maken. U hanteert twee modellen van ontwikkeling. Hè? De organische gegroeid karakter en het meer planmatige, het meer sturende wat u daar ook voorstelt. Hoe weegt u dat? Ik wil daar even één ding bij zeggen. Ik lees in het rapport een aantal malen decreet een autonome ontwikkeling. Wat is de betekenis daarvan in het kader van die twee groeimodellen, die ontwikkelingsmodellen? Zegt u daarmee van, ja, we worden ingehaald door de werkelijkheid, dus passen we ons aan dat autonome ontwikkelingsmodel. Dat is dan het organische karakter. Daar hebben we verder geen invloed op. Dat is voor mij nog niet heel duidelijk hoe u die twee modellen naast elkaar laat functioneren.
Ja, ik zie het ene model aanvullend aan het andere. Waarbij je bij het ene model is het theoretisch kader, waarbij je die afweging kan maken op basis van die kwaliteitskaart, hè, waar we het over hadden, met die groene eilanden naar zeg maar het Assenkruis toe. Maar we hebben ook te maken met ontwikkelingen die al in tussentijd plaatsgevonden. Praat ik bijvoorbeeld over recreatieve ontwikkelingen die vooral in de buurt van de oostkant plaatsvinden vanwege de omgeving met bossen enzovoorts. Dan is op het moment dat je theoretische kader toepast, zijn er misschien wel heel veel mogelijkheden om bepaalde ontwikkelingen een plek te geven, maar is gezien dat gegroeide karakter uiteindelijk, hè, aanvullend, het logisch om die oostkant te nemen voor een bepaalde ontwikkeling. Nou, zo zie ik het niet als dat de ene tegensteld is aan de andere, maar dat het een het andere kan aanvullen en nog eens een keertje kan verdiepen. En hoe dat in de praktijk straks gaat uitpakken, ja, daar kan ik ook nog niet 1, 2, 3 precies duidelijkheid over geven. De opdracht is nu verstrekt aan het bureau en dat is een heel gerenommeerd bureau die dat oppakt. En ja, het is ook iets wat nog moet gaan groeien, dat hele systeem. Maar dit is in ieder geval theoretisch kader wat we met RCE hebben afgesproken.
Ja, dat is voldoende, de heer Nijdam.
Ja, voorzitter. Ja, het heeft ook nogal even geduurd voordat het bestemmingsplan 2004 gereed was. En het verwondert ons toch dat het nu na een aantal jaren, jaren vier, en wordt er weer over een nieuw bestemmingsplan gesproken. Er wordt ook heel veel in de structuurvisie gesproken over, ja, na 2008 is de wereld drastisch veranderd. Wat betekent dit nou voor die honger, zal ik maar zeggen, vanuit die ondernemers, met die drastische veranderingen waar we dus mee te maken krijgen op allerlei vlakken? Want daar ben ik heel wel benieuwd naar. Of ziet de wereld er voor die ondernemers toch nog steeds uit als voor 2008?
De wereld verandert natuurlijk voortdurend. En we hebben in de nood van uitgangspunten gemeend om daar juist ook rekening mee te houden. Om daarin bijvoorbeeld een hoofdstukje over op te nemen over demografische ontwikkelingen. En te kijken wat ze voordoet in de loop van de komende jaar, zeg maar, anderhalf jaar. En wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben voor de keuzes die we straks maken. Dus natuurlijk, als je zo'n product maakt, houdt je rekening met ontwikkelingen. En we hebben nu met een economisch andere situatie te maken dan in 2008. Wat voor mij niet betekent dat we nou allemaal alleen maar behoudend moeten gaan werken. En alleen maar een behoudende structuurvisie moeten maken. Maar het zijn natuurlijk wel aspecten waar je rekening mee houdt. En zeker in je uitvoeringsparagraaf, omdat financieel de zaken veel meer onder druk staan dan dat ze in 2008 onder druk stonden.
Voorzitter, als aanvulling mag ik daar nog even een vraag op stellen?
Ja, ga u gaan.
Wij hadden ook maar één vraag gesteld.
Ja, dus u krijgt nog een tweede kans.
In aanvulling op wat de heer Nijdam net stelt, dan kan ik eigenlijk ook niet anders tot de conclusie komen dat wanneer je zo lang doet over het schrijven van een structuurvisie en een bestemmingsplan, dat je continu wordt ingehaald door de tijd. Ook al blijf je jezelf wijsmaken dat je van alles uitsluitsels buitensluit, het kan in mijn optiek niet anders zijn dat je wordt continu ingehaald, want je kunt de tijd nooit voorblijven. Dus dan denk ik opeens, goh, dan komen we ons best eens zorgen maken over wanneer komt dat ding nou eindelijk. Weet je wel, heb je dat wel voor ogen dat je in 2014 iets afgesloten hebt? Want volgens mij ben je dan nog net zo ver bezig als nu. En maar bijschrijven, allemaal weer nieuwe dingen, mogelijkheden. Hè, ondernemers, net wat de heer Nijdem aangeeft, bedrijfvoering. Je kunt toch onmogelijk op alle fronten bijhouden hoe die ontwikkelingen van die bedrijven gaan. Eerlijk, het benauwt me vreselijk als ik dit allemaal zie.
Ja, misschien voorzitter dat ik een paar dingen kan zeggen. Ja. Eerst even wat Jorin zegt, dat we de werkelijkheid niet voorblijven, om zo maar te zeggen. Nou, wij gaan dit bestemmingsplan, dat is ook in 2004-2005 gebeurd. Een bestemmingsplan ga je niet op vandaag projecteren, wat je vandaag nodig hebt. Maar er wordt echt wel geanticipeerd. Wat zijn ontwikkelingen als het gaat over wonen? Wat zijn ontwikkelingen als het gaat over bedrijfsvoering? Wij hebben tot een paar jaar geleden...
Ja, maar dat begrijp ik wel, Willy. Maar het gaat er mij om. Je anticipeert nu op wat je denkt dat er over 3-4 jaar actueel is. Maar dan ben je alweer lang ingehaald.
Nee. Ik denk dat wij verder denken. Het bestemmingsplan 2004, daar lopen we nu tegen de eerste knelpunten aan. Je hebt altijd knelpunten. De grens is altijd... even te krap. Maar in het bestemmingsplan 2004-2005 kunnen we nog redelijk met de voeten. Maar je ziet dat het aantal knelpunten gewoon gaat toenemen. En dat heeft te maken met schaalvergroting, met bedrijfsontwikkeling. Want daar zijn wij wel nadrukkelijk mee bezig. Maar aan de andere kant zijn we de ogen ook wel open voor het feit dat de hele demografische ontwikkeling, als je kijkt naar dorpen en wijken en nieuwbouw en nieuwvesting enzovoorts, dat een heel ander is dan in 2004. Dus daar moeten we wel mee omgaan. Maar tegelijkertijd moet je ook rekening mee houden dat er ook nog wel een iets andere tijd kan komen. Kan ook wel veel, laat zeggen minder positief worden, maar het kan alweer positief worden. Maar daar gaan we niet zomaar dat we dat als niet kennende laten liggen. Nee, we weten dat die ontwikkelingen zijn, daar spelen we ook op in. Als het gaat over schaalvergroting, demografische ontwikkeling kan gebeuren wat er gebeurt. Schaalvergroting, dat weten we gewoon, dat blijft voorlopig gewoon doorgaan. Dus daar moeten we ook op een bepaalde manier op inspelen. Of het weten hoe het over 20 jaar eruit ziet, nee. We weten, denk ik, we proberen wel in te schatten hoe het er over 10 jaar uitziet.
Maar dat, als ik even nog mag, voorzitter.
Ja, gewoon.
Maar de tijd gaat hartstikke snel. En je loopt nu tegen knelpunten aan, onder andere de stikstof. Het kan maar zo zijn dat er volgend jaar een technische oplossing voor het stikstofprobleem wordt bedacht. Dan hebben we ons nu alweer druk gemaakt over knelpunten die dan niet meer aan orde zijn. Daarom denk ik van, ja...
Maar het voorstel van meneer Van der Velde is eigenlijk om geen bestemmingsplan vast te stellen, begrijp ik.
Nee, dat beluisteren we ook niet. Wil de wethouder nog iets over zeggen?
Kort, voorzitter, anders gaan we te veel op inhoud en dat is niet de bedoeling. Maar meneer Van der Velde, als je ook even luistert, dan hoef ik het. Dat stikstof, dat lijkt nu een heel dominant verhaal te hebben. Dat is in wezen helemaal niet zo. Alleen we hebben een probleem dat we dat blijft hangen. En dat er van overheidswegen ten aanzien van Natura 2000 wat is bepaald. Als we een paar jaar verder zijn, dan kan dat hele stikstofverhaal wel opgelost zijn. Ik heb vrijdag een hele inhoudelijke lezing daarover gehoord samen met Dronten. Stikstof uit varkenstallen, uit kippenstallen is vandaag de dag geen enkel probleem meer. De aanwending is wat anders, wat via mestwetgeving geregeld. Maar uit stikstof uit rundvisstallen is nog wel een probleem. En die hebben wij met z'n allen, we hebben alle erven kunnen stallen worden gezet. En dat loopt ons nu nog steeds voor de voet als het gaat over een MER-rapportage. Dat we die erven moeten uitrekenen als ware dat er allemaal koeienstallen komen. Komen er niet, maar daar moeten we oplossingen voor hebben. En daar hebben uw oplossingen, kunnen daar voor de intensieve veehouderij nu wel aanwezig zijn, maar de rundvee nog niet. Zo werken we dat stap voor stap uit. Maar wij proberen, het is niet alleen de stikstof, vooral om de stikstof, het heeft vooral met die MER-rapportage te maken. En natuurlijk de gebruiksruimte die wij onze gemeente in zijn algemeenheid nodig hebben.
Dank u wel. Regeren is vooruitzien, dan proberen we zo goed mogelijk te doen.
Voorzitter, nog een klein vraagje.
Ja, de heer Bierlinga.
Als dit bestemmingsplan klaar is, noemen we het dan bestemmingsplan 2014 of 2010?
Heeft u een voorkeur?
Nou, doe maar 2014, dan zijn we er even vanaf.
Je geeft het er wel een mooie naam aan.
Ja, ja. Nou, kijk, het gaat erom dat volgens de wet je elke 10 jaar na de vaststelling weer een nieuw plan moet, hè, volgens een nieuwe wet een nieuw bestemmingsplan moet maken. De naam, of die 2010 of 2014 heet, maakt op zich niet uit daarvoor. Maar ik denk ook dat het logisch is tegen die tijd 2014 te nemen als benaming.
De heer Bakker.
Ja, ik wilde toch even terugkomen op die ontwikkeling bestemmingsplannen 2014, 2017. Want de huidige, die heet 2004, is vastgesteld in 2007 en loopt dus tot 2017. Of daar, tenminste, daar staat het, 2017. Tegelijkertijd zegt u, in de huidige procedure kunnen we eigenlijk bijna alle verzoeken die er lopen, die kunnen we invullen door het schema. Er zijn een paar zaken waarvan je nu zegt, nou, die wijzen we af, maar die hebben heel duidelijk relatie met die intensieve veehouderij, die we ook in de toekomstige bestemmingsplannen niet zouden willen. En dan zit ik met de vraag van, ja, als we dan blijkbaar ook met kosten, financiële overwegingen zitten en blijkbaar ook met een toch al langere termijn om dat bestemmingsplan vast te stellen. Waarom doen we dat dan niet gewoon in 2016, zodat die in 2017 kan worden vastgesteld? Dan besparen we voor de komende jaren eerst een ton, anderhalve ton uit voor die kosten, en die hebben we niet. En de procedure om de zaken geregeld te krijgen die geregeld moeten worden, dat kan binnen de huidige bestemming. En als we een structuurvisie hebben, dan hebben we, en er komt straks nog een document waarin we, zeg maar, beleidswijzigingen al kunnen meenemen, wat ruimer dan nu het geval is, nou, dan hoeven we tot het bestemmingsplan helemaal niet op dit moment zoveel tijd en druk op te zetten.
Helder. Gaat de heer Arnoldi, Maurice? Ja? Ja.
Je kan dus inderdaad formeel een bestemmingsplan vaststellen voor 2007, die wil je niet in problemen komen met de leges. Maar je moet niet vergeten, al die partiële herzieningen, al die individuele verzoeken die in afwijking van het bestemmingsplan zouden moeten worden geregeld, die kosten ook procedureel geld en tijd en moeite. En het betekent dus dat op het moment dat je iets voor ogen hebt wat je wilt voor de toekomst met de in de agrarische sector, met je erfvergroting enzovoorts, dat je het maar beter zo snel mogelijk kan regelen, want het moet nog een keer geregeld worden. En dan voorkom je in ieder geval dat je allerlei kosten maakt en procedures moet voeren voor partiële herzieningjes. Je biedt ook maximale duidelijkheid aan je burger door in één keer een volledig bestemmingsplan te hebben.
Ja, ik begrijp dat dit de vragen zijn die jullie zouden willen stellen. En ik denk dat heel wat aan de orde is gekomen. Dus, we zijn weer wat bijgepraat en het is een proces van enige jaren, dus we zullen er nog wel vaker over bijgepraat worden. Ik dank u voor uw medewerking aan deze vergadering, voor de bijdrage, en we sluiten dit deel van de zitting af. Dank u wel.